Wij waren gebleven in Handelingen 24. In die wat uitvoerige geschiedenis waarbij de apostel Paulus enige malen verantwoording doet voor de hooggeplaatsten, dan wel de koningen. En in hoofdstuk 24 verschijnt hij dan voor Felix. Daarna in hoofdstuk 25 voor Festus en in hoofdstuk 26 voor Agrippa. En daarna gaat hij onderweg naar de keizer hoogst persoonlijk. Zodat hij de gelegenheid krijgt op hoog niveau inderdaad getuigenis af te leggen van de hoop die in hem is en die in ons ook is hopelijk. Namelijk over de opstanding der doden. Want als er één ding is dat dan toch specifiek, althans leerstellig, naar voren gebracht wordt, is het die opstanding der doden. En dat is ook wat de apostel dan in hoofdstuk 24 vers 21 roept. Nou ja, hij haalt het aan van de gelegenheid waarbij hij voor het Sanhedrin was verschenen na zijn gevangenneming in Jeruzalem. En toen riep hij in hoofdstuk 23 vers 6, ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld. En daarna brak de hel los. Nou ja, daarna kregen ze ruzie, zo gaat dat dan. En als Paulus verslag doet van wat hem overkomen is en hoe hij zo terecht is gekomen voor Felix, zegt hij dus dat de enige beroering die hij veroorzaakt heeft was in het Sanhedrin toen hij riep over de opstanding der doden word ik heden van de lieden geoordeeld. Dat zie je in vers 20, 19 en 20 en 21. Paulus zegt, er waren enige Joden die met mij waren en die mij beschuldigden. En zij behoorden, vers 19, hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen indien zij iets hadden tegen mij. Want dat is de juridische uitdrukking, hè? Of ze iets hebben. Of ze een zaak hebben namelijk. Of dat deze zelf zeggen of ze enig onrecht in mij gevonden hebben als ik voor de raad stond. Onder de raad te verstaan uiteraard de Joodse Hoge Raad, bijgenaamd het Sanhedrin. Dan van dit enige woord, ze hebben onrecht in hem gevonden, alleen van dit ene woord, het welk ik riep, zegt Paulus, staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van ulieden of door ulieden geoordeeld. En zo was het ook inderdaad, we hebben de geschiedenis gevolgd. Dat blijkt problematisch te zijn. Maar ja, opstanding der doden is nou eenmaal de essentie van alle Bijbelse waarheid. Het impliceert een heleboel. Het impliceert in ieder geval de vergankelijkheid van deze oude schepping, het leven in deze oude schepping. Het impliceert ook dat deze schepping in zichzelf geen enkel doel heeft. Men noemt dat cynisch per definitie zo, maar ja, het is de vaststelling van een Bijbels feit. Sommigen komen tot dezelfde conclusie ook zonder de Bijbel. En terecht natuurlijk. Want het gaat erom wat hierna komt. We zijn nog onderweg naar die nieuwe schepping die de Heer maken zou, zoals het zo geformuleerd wordt in het eind van Jesaja. En die, daar krijgt men deel aan inderdaad via de opstanding der doden. Al moet gezegd worden dat wij weliswaar wellicht niet allen zullen ontslapen en dus ook weer opstaan, maar we zullen wis en waarachtig wel allen veranderd worden. Maar dat slaat op de opname van de gemeente. Degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren heet dat. Zie? Dus er zijn wat uitzonderingen, maar niettemin, het heet opstanding der doden. Daar gaat het om. Nou goed, en toen nu Felix dit gehoord had, vers 22, stelde hij hen uit. Ze moesten even naar buiten. En als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, we hebben het vorige keer nog even over gehad, dacht ik, over die uitdrukking, de weg als aanduiding van het christendom. Als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En Lysias was die commandant die Paulus naar Caesarea had laten brengen, immers. Maar voorlopig was het einde van de zitting. Het was maar een hoorzitting, denk ik altijd, hè. voorlopig. En hij beval de hoofdman over 100, de centurion, dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. Hij kreeg meteen wat meer vrijheid en dat is trouwens kenmerkend ook voor zijn latere gevangenschap in Rome. Even kijken of ik niets vergeet. Nee. Je mag trouwens aannemen dat Felix wel het een en ander van deze zaken wist. Dat wil zeggen, hij moet het Jodendom gekend hebben en ook het Christendom, omdat het een belangrijke stroming was natuurlijk in de dagen waarin hij aan de macht was. Bovendien was Felix getrouwd met Veronica, hè? Nee, met Drusilla was het, geloof ik. Drusilla. Ja, dat is haar zus. Zus van Bernike. Die komen we straks nog tegen, als het goed is. Bernike. In vers 13 van hoofdstuk 25 is dat Bernike. Maar wij noemen dat Veronica. Het is gewoon dezelfde naam, hè. En die twee dames waren zussen. En die waren weer zussen van koning Agrippa, die daarna in hoofdstuk 25 en 26 ten tonele gevoerd wordt. En dat is wel aardig, want dan heb je twee dochters en één zoon van koning Agrippa de Eerste hier aanwezig, die allemaal geconfronteerd worden met wat Paulus te zeggen heeft. En dat is weer van groot belang, omdat ze deel uitmaakten van de familie van de Herodesen dus. En dus van de familie van de koning der Joden. Officieel was dat het Joodse koningshuis. Het was al nauwelijks uit Juda. Het waren Idumeërs, Edomieten eigenlijk. Je mag het allemaal niet hardop roepen tegenwoordig, maar heel wat Edomieten van die dagen zijn overgegaan, nou ja, al een paar eeuwen ervoor, tot het Judaïsme, tot het Jodendom. Ze worden tot Joden gerekend, maar qua afstamming zijn ze dan weer Edomieten. En de aanhangers van de Brits Israëlbeweging vinden dat prachtig, want zij zijn de echte Israëlieten, van de 10 stammen namelijk. En de Joden zijn niet echt Joden, want zijn Edomieten en nog zo wat van volkeren die tot het Jodendom bekeerd zijn in de loop der tijd. En ze hebben natuurlijk wel een punt, maar toch niet echt, hè. Want uiteindelijk gaat het er niet om van wie men afstamt, uiteindelijk gaat het erom van wie men erfgenaam is. En dat heeft men in hoge mate zelf in de hand. Vandaar dat je in onze dagen nog steeds kunt toetreden tot het Jodendom. Ben je dan een Jood? Ja. Alleen de lui uit de familie die dat al langer waren, die vinden dat niet serieus genoeg. Dan ben je een soort Jodengenoot, maar ze vergeten dat hun voorvaderen net zo goed heidenen waren die tot het Jodendom bekeerd zijn. Geldt voor een heel groot deel. Maar ja, dat is mijn punt niet. Ik herken ze als Joden als zij zeggen dat ze Joden zijn. Oké, op hun risico. Hè? Maar ik zal het niet ontkennen. Wie ben ik? Doet er niet toe. Het is een kwestie van erfrecht. De wetten van Israël golden ook voor de vreemdelingen binnen hun poorten. Omdat het onderscheid domweg niet gemaakt wordt. Dus vooruit maar weer. Maar wat we vinden in deze geschiedenis is dat apostel Paulus op het allerhoogste niveau het evangelie predikt. Want daar gaat het om. En dat betekent ook dat in deze hoofdstukken alsnog officieel aan het Joodse volk het evangelie gepredikt wordt. En onder officieel te verstaan, nou ja, aan de Joodse leidslieden en niet in de laatste plaats, eigenlijk in de eerste plaats, aan het Joodse koningshuis. Want heus, ze worden voor Joden gehouden, de Herodesen. En de Bijbel ontkent het niet, maar het is wel aardig. Agrippa de Eerste was die Herodes die Johannes de Doper liet onthoofden en in deze hoofdstukken, hoofdstuk 25, dan krijgen wij van doen met Agrippa de Tweede, zijn zoon dus, en ook nog met twee zussen van hem, en een van die zussen was getrouwd met deze Felix. Dus ja, ook Felix moet het een en ander van het Jodendom geweten hebben, en kon ook beschouwd worden als een belangrijke Jood. Hij wordt niet als Jood beschouwd in de Bijbel, ook niet als heiden trouwens, maar er zijn nogal wat zaken die overdraagbaar zijn, zal ik maar zeggen, ook volgens het Israëlitische of Mozaïsche erfrecht. En dat betekent in elk geval dat Felix in belangrijke mate deelde in de positie van zijn vrouw. Zijn we niet gewend aan dit soort zaken? Maar zo is het wel. Per slot, Jozef Gijzone David, drager van de titel, Jozef Gijzone David, hij was drager van de titel via Maria. Dat hij van David afstamde, dat is ook waar. Maar dat hij de titel erfde, is omdat hij in ondertrouw was, dan wel getrouwd was met een andere afstammelinge van David uit een andere tak. En van haar erfde hij de titel zoon van David. En vervolgens kwam hij daarna bij de Heer Jezus terecht. Maar het loopt inderdaad soms via die lijn. Maar goed, dat is een beetje buiten de orde. Maar het gaat erom dat we weten met welke lui we hier van doen hebben. En hoe die verhoudingen liggen. In elk geval, het ging over de opstanding der doden en Felix houdt ermee op. Die zegt dat Paulus zou bewaard worden en hij zou nog wel eens naar hem horen. En dat staat er in vers 24. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla zijn vrouw, die een Jodin was, dat bedoel ik, ontbood Paulus, ja, een Jodin, zus van koning Herodes. Zie? Felix en Agrippa, hierna, Herodes en Agrippa, waren dus zwagers. Hè? Nou goed. Hij kwam daar met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen, en als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Ik heb nou geen tijd, want zo werkt dat dan, hè. Hij zal wel even hebben moeten regeren of zoiets. Maar wat dan toch in die ene lange zin met een paar tussenzinnen verteld wordt, is dat de apostel Paulus hem bij deze gelegenheid wel degelijk het evangelie brengt. Hem en zijn echtgenote, om zo te zeggen. Zie? En uitgebreid. Niet maar zijn zaak, van de reden waarom hij gevangen zat of wat dan ook, en wat er gebeurd was in Jeruzalem, zodat hij hier gevangene was van Felix. Maar hij sprak met hem over het geloof in Christus, en niet in officiële rechtszitting, maar in een bezoek van of bij Felix en Drusilla. Dus het is een persoonlijke aangelegenheid in elk geval. En hij hoorde hem van het geloof in Christus. Nou ja, dat is helemaal de praktische essentie van het evangelie, uiteraard. Dat men zou geloven in, zou vertrouwen op de Messias, de opgewekte uit dood wel te verstaan. En daarbij spreekt de apostel over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. Als u het mij vraagt, gaat dat over verleden, heden en toekomst. Dat laatste in elk geval, het toekomende oordeel. En dat spreekt dus over de dagen van de grote verdrukking, de wederkomst van Christus, de dag van Christus, eventueel gewoon de dag des Heren. Dat is in de toekomst, dat heet de toekomende toorn op een andere plaats. Maar in beide gevallen gaat het om precies hetzelfde. En matigheid. Ja, matigheid is nou eenmaal een van de termen ter aanduiding van de christelijke levenswijze, om zo te zeggen. Nou ja, ik heb er afgelopen zaterdag over gesproken, een flink stuk van de dag. En een paar dagen daarvoor weer op een andere plaats, omdat het ook te sprake kwam. Dus ik ben nou aarzelend om daar weer uitgebreid op in te gaan. Maar het idee blijft natuurlijk gewoon dat van Titus hoofdstuk 2... vers 11 en 12 en wat er maar verder staat aan. Timotheus, Titus 2, vers 12. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Korte zin. En daarna, en onderwijst ons. Dan zie je wat ons onderwezen wordt van Gods wegen. Ons wordt onderwezen door en onder die genade. Onder de heerschappij van de genade, dan wel onder het nieuwe verband, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, dan laten wij dus iets aan ons voorbij gaan, heb ik me laten uitleggen door iemand die goed kon kaarten. de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakkende, zouden wij matig leven. Dat wil zeggen, tot een bepaalde maat, ook naar een bepaalde maat. De term wordt op twee verschillende wijzen toegepast, maar het is één en dezelfde betekenis. Namelijk, matig leven wil zeggen volgens een bepaalde maat. En het andere woord voor maat is norm, en daar hadden we dus afgelopen zaterdag over. Volgens een bepaalde norm, een bepaalde maat. Niet een wet, overigens. Wel een maat, ook een regel. Als je onder regel tenminste niet wet verstaat voor de gelegenheid, maar gewoon een natje. Een meetlatje, een regel. 2 bij 3 hebben ze mij zaterdag verteld. Ik probeer het te onthouden. Dat heet een regel. Een lat van 2 bij 3. 4 bij 6?
Ja, dat is heel
erg. Zie je, dat zie je.
Het is
waar,
corrigeer
dat. 4 bij 6. Dat was volgens mij een gording. Maar...
Hij zei 4 bij 6.
Oh, nou ja, dat is de Groningse variant dan, hè?
Ja, precies
hetzelfde reactie. 4 bij 6, hè? Ja. Maar ja, hij moet het weten, toch? Absoluut. Het is wiskundig nog niet zijn regel als een bepaalde de hoogte ten opzichte van de lengte, een bepaalde verhouding heeft met een regel. Anders is het een vierkant, of anders is het een balk.
Ja.
Anders
ons
nog wel
voor kinderbalk.
Ja, bij mijn weten heeft het helemaal geen vaste maat. Het is maar ongeveer. Het is maar ongeveer. Maar goed, een regel. Het zal een beetje ongelijk is, slaan we er een regel langs. Enzovoort, hè. Een latje kan jou het schelen. Maar goed, een regel is dus een maatlat. Daar komt het op neer. En dus ook een maat, of een norm, zo u wilt. Want het woord houden we er maar in. Maar we zouden matig leven. Dat wil zeggen, volgens een bepaald patroon. Een bepaald voorbeeld. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Maar matigheid kan ook de betekenis hebben van... tot aan een bepaalde maat en daar niet buiten. Zie, het kan zijn precies die maat, maar het kan ook zijn, nou ja, in ieder geval onder die maat, maar niet daarboven. En dat staat er ook, hè. Want als het boven mate is, dat weet u, dan is het niet goed. En we zouden in deze wereld leven. Nou ja, elders wordt gezegd dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld, of eeuw, zou de term die hier gebruikt wordt. Dat is natuurlijk ook zo, maar op een of andere wijze zitten we daar toch met die oude mens aan vast. Die maakt van die oude wereld deel uit. En zolang we in het vlees zijn, staan we dus met 1 been, zal ik dan maar zeggen. Dat is met het verkeerde been, maar vooruit. Het linkerbeen staat. Ja, ik ken iemand die zijn vrouw had, maar nou ja, goed. Met 1 been staan wij in de tegenwoordige wereld en dus beperkt. Zie? Matig. Vandaar dat matigheid in verschillende schriftplaatsen benoemd wordt of genoemd wordt als vrucht van de geest. Men heeft het in de NBG vertaald met zelfbeheersing in Galaten 5 vers 22. Maar goed, heeft men het weer uitgelegd en ja, wat geconcretiseerd. Maar de term is gewoon matigheid, met mate. En dus beperkt. Wij zouden matig leven in de tegenwoordige wereld, dat is in het heden. En daarna, of daarvoor hadden we nog de uitdrukking, ook, overigens, ik blijf even bij Titus 2, daar staat, we zouden nu matig en rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop. Dat is de positieve kant van de toekomst, want de negatieve kant, die voor ongelovigen, is wel degelijk die van het toekomende oordeel. En dat stond ook in het rijtje van Handelingen 24 vers 25. En daar gaan we dus nu maar weer naartoe, want hij werd eerst genoemd rechtvaardigheid, dan matigheid en dan het toekomende oordeel. Maar rechtvaardigheid... wordt in de Bijbel uitgebreid besproken, met name de rechtvaardigheid van God uiteraard, want over de rechtvaardigheid van de mens valt weinig te zeggen. Daar valt ongeveer net zoveel van te zeggen als over christelijke politiek en als over de kinderdoop. Die bestaan allemaal niet namelijk, dus daar is weinig over te melden. Dus de Bijbel spreekt over de rechtvaardigheid Gods. U weet wel, uit de Romeinenbrief. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, waar de hele wereld op zit te wachten en altijd lastige vragen over stelt in de kamer, soms ook in de kroeg trouwens. Hoe zit dat met een rechtvaardig God? En als er dan een rechtvaardig God is, inderdaad, dat staat ter discussie op basis van de verschijnselen in de schepping. Hoewel je op basis van die verschijnselen zou moeten informeren eerst naar de rechtvaardigheid van de mens. Toch? Maar men geeft meteen al God de schuld. Maar goed, dat geldt eigenlijk pas in tweede instantie. Maar niettemin doet men dat. En dat is ook een punt. De Bijbel spreekt daar ook over. Uitdrukkelijk. Vindt die vraag ook eigenlijk wel terecht. Maar God openbaart zijn gerechtigheid of zijn rechtvaardigheid in de Bijbel. En dat is de essentie eigenlijk van het evangelie. Want ja, soms dan stel ik die vraag, hè, waarom moest de Heer Jezus Christus lijden en sterven? En als u evangelisch bent en u bent niet bedacht op het een en ander, dan zegt u dus voor mijn zonden. Dat heb ik nog geïnformeerd bij de evangelische omroep. Toen zeiden ze, nou, ik werk hier nog niet zo lang, zal het even aan iemand vragen die hier al 40 jaar... voor onze zonden. Maar dan is de volgende vraag, maar waarom moest dat dan? Ik bedoel... Hè? Dat is toch nergens voor nodig? Want de volgende vraag, maar waarom moesten wij dan behouden worden? En waarom moest iemand anders dan voor ons die schuld betalen? Waarom moest dat dan? Ik bedoel, dat is niet het eind van het verhaal. Maar het is ook niet het goede antwoord. Het goede antwoord is, het was nodig terwille van Gods rechtvaardigheid. Nou ja, zo staat het in de Bijbel, in Romeinen 3 vers 25 of zo. Waarin er staat dat God Christus gesteld heeft, voorgesteld geloof ik, gesteld heeft tot verzoening. 3, ja, vers 25. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit Gods genade door de verlossing die in Christus Jezus is en blijft. En als wij ook in hem zijn, hebben wij de verlossing. Dat staat in Efeze 1, precies zo. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Maar goed, Romeinen 3 vers 24 was dit. Wij worden om niet gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijgesproken, dat is de enige goede vertaling eigenlijk. Wij worden om niet vrijgesproken uit zijn genade, gerechtvaardigd dus, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Waarom heeft God Christus voorgesteld tot verzoening? Tot een betoning van zijn, Gods dus, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. En daarna hetzelfde nog een keer in vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Het zijn moeilijke zinnen, dus ik ga ze niet uitgebreid bespreken. Maar wat er staat is dat God rechtvaardig is als hij u en mij de zonden niet toerekent en vergeeft. Het is namelijk toch rechtvaardig omdat die zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Namelijk onze Goel, onze losser, hoofd van onze familie zal ik maar zeggen, heeft van zijn recht op lossing gebruik gemaakt, zodat de weg vrij is van Gods wegen om onze zonden te vergeven en ons nieuw leven te schenken in een nieuwe schepping enzovoorts. Zie? Dat is rechtvaardig. En toch is het genade, omdat het niet onze verdienste is natuurlijk. We hebben het ook om niet ontvangen. Het blijft dus uit genade, maar van Gods kant uit is het rechtvaardig. Overigens, als u wil weten hoe God denkt over de zonde, dan hoeft u ook maar te zien naar het kruis. Toen de Heer de zonde droeg. God veroordeelt het. Hij ziet het niet door de vingers. Integendeel. En dus... Rechtvaardigheid Gods, de rechtvaardigheid Gods, wordt gedemonstreerd, vastgesteld en daarmee ook verkondigd door de dood en opstanding van Christus. Want dat demonstreert Gods rechtvaardigheid. Dat stond natuurlijk al in vers 21. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, enzovoorts. En het resultaat daarvan is niet dat we ineens in een betere wereld leven, maar het resultaat daarvan is dat de weg naar een nieuwe schepping geopend is. Dat het voorhangsel is gescheurd en de weg naar een nieuwe schepping geopend is. Dat is het eigenlijk, hè? Dat beeld wordt in Hebreeën dan ook nogal breed toegepast. Zo breed dat ik er nou ook verder niet op inga. En voor zover die rechtvaardigheid Gods een vervolg geeft daarna nog, na de dood en opstanding van Christus, wordt die gedemonstreerd of uiteengezet in Romeinen hoofdstuk 6. Want de gedachte is dat als wij door dit werk Gods gerechtvaardigd geworden zijn, dan hebben we onze vrijspraak en dus onze vrijheid van Gods wegen ontvangen, die ervoor betaald heeft. Hij heeft betaald, dus uiteindelijk betekent dat dat wij in de praktijk zijn eigendom zijn. En het is dus, zal dus volledig rechtvaardig zijn als wij de rest van ons leven, heet zoiets, onze Heer zouden dienen dus. En dus zouden we onze lichaam, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En wij vervullen de gerechtigheid Gods door hem te dienen, Gods wil te volbrengen in plaats van der heidenen wil, of hoe Petrus dat maar formuleerde, bij gelegenheid. En dat wordt ook opgehangen aan diezelfde term. Maar de climax ligt in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, met zich uitstrekkende over onze tegenwoordige tijd. En heb ik tegelijkertijd weer Titus 2 verklaard, want wij zouden de dingen van de wereld verzakende, zouden wij rechtvaardig leven. Maar hoe leeft een mens rechtvaardig? Hoe leeft een gelovige rechtvaardig? Bovendien, rechtvaardigheid is een kwestie van wet, maar we leven toch niet onder de wet? Hoezo rechtvaardig? En het antwoord is natuurlijk dat wij volgens dat recht de slaven, de dienstknechten geworden zijn van de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons vrij gekocht uit de slavernij waarin wij waren, maar het gevolg is dat we zijn slaven, dienstknechten, doelossen zijn. En dus worden wij geacht hem te dienen. Niet dat hij dat eist. Hij zou het kunnen doen, maar dat doet hij niet. Maar hij geeft ons wel de gelegenheid om dat te doen. Zo is dat, hè. En ook dat wordt als genade beschouwd. Dat wij hem mogen dienen. En dat is het vervullen van die rechtvaardigheid Gods. En dan weer terug naar, waar waren we, Handelingen. Waar Paulus sprak met Felix over geloof in Christus, vers 25, en handelde van rechtvaardigheid, in het verleden betoond, matigheid, kenmerkend voor het tegenwoordige leven van de gelovigen, en van het toekomende oordeel. We zijn geneigd negatief te lezen, dan gaat het natuurlijk over de grote verdrukking, zeg maar. De dag des Heren, of hoe dat maar heet in de Bijbel. Het zou eventueel net zo goed kunnen verband houden met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus natuurlijk, hè. Want dat maakt onderdeel uit van dat toekomende oordeel. En u weet wat een oordeel is? Een crisis. En u weet wat een crisis is? Een cirkel. Crisis. Een omwenteling. Een keer in de omstandigheden. En in ons geval betreft dat de opname van de gemeente. En daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Valt wel degelijk in de categorie oordeel. Maar goed, dat komt pas in de toekomst. En gevraagd naar waarom dat pas in de toekomst komt aan Petrus, zei Petrus, dat is omdat de Heer langmoedig is over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, enzovoorts. Acht de langmoedigheid onzes Heeren dus vervolgens voor zaligheid, zoals ook Paulus in al zijn brieven geschreven heeft. Dus die twee zijn het uiteindelijk echt helemaal eens, hoor. Ja, tot ongenoegen van de ultradispensationalisten. Maar het staat wel allemaal in de Bijbel. Nou goed. Kortom, Paulus heeft uitgebreid gesproken over tegenwoordige waarheid. De term is trouwens ook van Petrus, 2 Petrus 1. Hij heeft uitgebreid gesproken over tegenwoordige waarheid. De periode sinds de eerste komst van Christus en de afwachting van zijn wederkomst. Felix werd dan ook zeer bevreesd, staat er. Felix zeer bevreesd geworden zijnde. Want ja, hij bevond zichzelf in een hoge positie. En als er op hoog niveau geoordeeld wordt, dan vallen op dit niveau de eerste koppen natuurlijk. Hè. Felix zeer bevreesd geworden zijnde antwoordde, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Voor ditmaal geheim betekent gewoon, het is nou alweer mooi geweest. Als ik nog eens de Bijbel moet vertalen, dan vertaal ik met, zo kent hij wel weer even. Toch? Nou, voor ditmaal ga heen. En bij gelegenheid, wanneer dan ook, zal ik u tot mij roepen. En tegelijkertijd ook hopende dat hem, zie je wel dat hij een Joodse, tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet. Want ja, corruptie moet er ook wezen, denk ik altijd, hè? Ja.
Is
hij
toch niet echt bang geweest?
Nee, dat valt er nogal mee natuurlijk.
Ja, liet hij nog veel
meer. Maar goed, het is hem niet gelukt. Waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar niet over de centen mag je aannemen. Hij gaf Paulus gelegenheid om hem een bod te doen. Dus ze zullen heel gemoedelijk met elkaar gesproken hebben. Maar het betekent dus dat Paulus bij vele gelegenheden, dikwijls staat er zelfs, hem het evangelie gepredikt heeft. Wis en waarachtig wel. En daar gaat het maar om. En dat duurde 2 volle jaren, dus dat kan wel even aanlopen, ja. Maar als 2 volle jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus, of zou het Porcius geweest zijn? In dat geval kan ik het woord zo vertalen. Feestvarken. Porcius Festus. Maar goed. Felix werd vervangen door Festus. Dat is ook van de regen in de drup, want Felix is nogal feestelijk. En Festus betekent ook feestelijk, hè? Hartelijk gefeliciteerd. En Festus, een feestelijke toestand, ja. Maar Felix willende de Joden gunst bewijzen, want politiek blijft politiek, liet Paulus gevangen. Dat is het probleem van de politiek. Het kan eigenlijk helemaal niet. Het is passen en meten en marchanderen. Handel drijven betekent dat, hè? Ja. Maar goed, hij liet Paulus gevangen ter wille van de Joden. Die neiging had Festus trouwens ook, staat hierna. En toen was Paulus het zat en zei, ja, je kan me wel aan de Joden willen uitleveren om de Joden een gunst te bewijzen. Maar, hoor wat ik zeg, read my lips, ik beroep mij op de keizer. Want ik ben een Romein. Daar komt het op neer. Maar dat is in hoofdstuk 25. Volgende hoofdstuk. Dus. Goed. Hoofdstuk 25 vers 1. Festus dan, in de provincie gekomen zijnde, want het verhaal wordt langzaam en gedetailleerd verteld, ging na 3 dagen van Caesarea op naar Jeruzalem. Hij was er maar net en ging meteen naar Jeruzalem, waar de koningszetel, de feitelijke, en ook het Sanhedrin. En de hoge priesters en de voornaamsten der Joden verschenen voor hem tegen Paulus en baden hem. Ze dachten, nou ja, met Felix is niks geworden. Nu komt Festus aan de macht, we zullen hem verwelkomen, hartelijk welkom. We wensen u voorspoedige tijd toe in uw ambtsperiode. En oh ja, we hebben ook nog 1 petitie. Smeekschrift der edelen, denk ik altijd. Of zoiets, hè. Ja. Begeren de gunst tegen Paulus, een gunst aan de Joden en tegen Paulus, opdat hij hem zou doen komen te Jeruzalem, dat hij hem naar Jeruzalem zou sturen, maar weer niet opdat dat ze dan in Jeruzalem een rechtszaak tegen hem zouden houden, eindelijk, maar om hem onderweg te kidnappen. Nou ja, te kidnappen, onderweg te overvallen en te vermoorden, dat was al een keer mislukt. En dat proberen ze nu dus weer. Het plan blijft zo. Dat wil zeggen, de Joden, de voornaamsten der Joden uit Jeruzalem, hebben geen andere plannen dan Paulus om zeep te helpen, hoe dan ook. Dat is het verhaal. Sorry, maar dat is zo. En leggende een lagen, want dat is wat je met een lagen doet, hè? Die leg je.
Toch?
Leggende een lagen, een hinderlaag. Liggende in een hinderlaag om hem op de weg om te brengen. Doch Festus antwoordde dat Paulus te Caesarea bewaard werd en dat hij zelf spoedig zou verrijzen. Dat wil zeggen, naar Jeruzalem zou reizen. In plaats van Paulus. Of nee, naar Jeruzalem, dat hij naar Caesarea zou reizen. En dan staat er, die dan, zeide hij, onder u kunnen dat zij mede afreizen en zo er iets onbehoorlijks in deze man is, dat ze hem beschuldigen. Hij zegt, ga nu naar Caesarea, daar zit Paulus gevangen, dat is mijn zetel daar. En als je wat tegen hem hebt, ga je met me mee, dan regelen we dat. En zo hoort dat natuurlijk ook. En hij bleef dus 10 dagen, vers 6, in Jeruzalem. En toen kwam hij af, want dat blijft, zo blijft het hardnekkig heten. Hij ging af naar Caesarea, stad genoemd naar de keizer, hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Van Jeruzalem naar, nou ja, naar de heidenen. Zo gaat het, hè. En des anderen daags, hij liet er geen gras over groeien, des anderen daags op de rechterstoel gezeten zijnde, beval hij dat Paulus zou gebracht worden. Zou voorgebracht worden, jazeker. En daarna vers 7, en als hij daar gekomen was, stonden de Joden die van Jeruzalem afgekomen waren rondom, vele en zware beschuldigingen tegen Paulus voortbrengende die zij niet konden bewijzen. Nou weet ik nooit precies hoe je zulke dingen moet bewijzen en wat als bewijs geldt. Maar ja, ik ben nou helemaal geen jurist, maar het lijkt me toch moeilijk om dit soort dingen te bewijzen. Ze konden het ook niet. En Paulus zelf heeft natuurlijk ook een verhaal. Terwijl hij verantwoordende zeide, ik heb nog tegen de wet der Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer iets gezondigd. En dat van die tempel, dat is de oorspronkelijke beschuldiging die tegen hem ingebracht werd, namelijk dat hij de tempel verontreinigd had door heidenen mee te brengen in de tempel. Maar ja, zo was het nou eenmaal niet. Dus Paulus verschoont zich en zegt, ik heb tegen de Joden niks gedaan, tegen de tempel niks gedaan en tegen de keizer ook niet. Dus nou ja. Maar Festus willende de Joden gunst bewijzen, antwoordde Paulus en zeide, wilt gij naar Jeruzalem opgaan en al daar voor mij over deze dingen gehoord worden? Dan ben ik erbij, zegt hij. Dan doen we het samen. Dus toch naar Jeruzalem, het compromis. Blijft Festus die het zou doen, maar dan in Jeruzalem en onder de Joden. Dan bewijst hij ze ook een gunst. Dan delen ze het verschil, om zo te zeggen. Maar Paulus zei, ik sta voor de rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden. Met andere woorden, hij gaat in hoger beroep. Hij beroept zich op de allerhoogste instantie op aarde, dat was de keizer. En als Romein kon hij dat doen. Dus we zien Paulus hier inderdaad als heiden, met grote nadruk, en zeker niet als Jood. De Joden zijn zijn tegenstanders. Hetgeen in de volgende hoofdstukken nog uitgebreid besproken wordt, trouwens. Maar dan staat er, ik sta voor de rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden. De Joden heb ik geen onrecht gedaan, gelijk gij ook zeer wel weet, want indien ik onrecht doe en iets des doods waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven. Maar indien er niets is van hetgeen waarvan deze mij beschuldigen, zo kan niemand mij hun uit gunst overgeven. Zo kan niemand mij aan hun, ook u niet, Festus, aan hun overgeven. Alleen uit gunst. Paulus heeft het zaakje dus heel goed door. Deze man komt net aan. Er moeten zaken geregeld worden. Zijn gezag moet gevestigd worden als het ware. En dus begint hij met bij voorkeur gunsten te bewijzen, zodat hij zich onder de Joden vrienden maakt. Daar heeft hij later in zijn politieke carrière alleen maar profijt van. En Paulus heeft dat natuurlijk goed door. En begint met, in vers 10, ik sta voor de rechterstoel des keizers. En hij eindigt met, ik beroep mij op de keizer, want dat is de essentie van wat hij hier naar voren brengt. Het is met de Joden nou wel mooi geweest, vindt hij. Het wordt tijd om het bij de heidenen te zoeken. en dus een beroep te doen op de keizer, want daar gaat het verhaal verder natuurlijk. Hè. Het begon in Jeruzalem voor het Sanhedrin feitelijk. Nou ja, enige malen. Hè. Eerst, om het helemaal goed te vertellen, in hoofdstuk 21 was Paulus bij de gemeente, dat wil zeggen bij de christenen in Jeruzalem, die van hem verwachten dat hij enige Joodse rituelen zou volbrengen. Dus zo bevriend waren ze ook al niet met hem. Ook al meer Joods dan christelijk eigenlijk. Paulus spreekt het alleen niet tegen, doet er niks aan. Hij zegt, oké, nou goed, dan dat gaan wij doen. Kijken wat er gebeurt, of het enigszins helpt. Maar het resultaat was dat Paulus verantwoording aflegde. Eerst voor die gemeente, maar daarna voor het Joodse volk als zodanig. Vanaf de trappen van de burcht Antonia. Antonia, hè? Ja, ik zei het een paar keer verkeerd en dan moet ik het weer overnieuw. Antonia, het schijnt toch een vrouwtje geweest te zijn. De burcht. Maar goed. Maar daar sprak hij dus tot het Joodse volk. En vervolgens in Handelingen 23 tot de Joodse Hoge Raad. Het Sanhedrin dus. En nu zijn we in hoofdstuk, waren we in hoofdstuk 24, waar Paulus is in Caesarea, de stad van de keizer feitelijk, maar in ieder geval voor Felix en voor Festus, begrijp je me goed, in de provincie Syrië is dat, hè. En u weet, dat kan ik echt niet gauw uitleggen, we hebben geloof ik alles geprobeerd, maar het lukt me nooit goed. Syrië, van oudsher, is verwant aan de 10 stammen van Israël, nou eenmaal. Die lopen parallel op. En in de Bijbel wordt soms Syrië genoemd, terwijl de 10 stammen bedoeld worden. En als u mij vraagt, zit dat idee hier ook achter. Want we krijgen 3 verantwoordingen, om zo te zeggen, in Judea. Voor de christengemeente, voor het Joodse volk en voor de Joodse Hoge Raad. Nou krijgen we de 3 hier in Caesarea, officieel de zetel van de stadhouder van Syrië. En dat beschouw ik dus als de 10 stammen eigenlijk. Profetisch, of hoe moet je het zeggen, symbolisch gezien. Is het Israël of niet? Nou, het hangt nog. Het was ook een beetje Joods, is het Israël of niet? Nou ja, het is een beetje, ja, het is verwant. Nou, daar gaat het maar om, hè. Krijg je dus ook 3 keer. 1 keer officieel, als ik het kort zeg, voor Felix. 1 keer officieel voor Festus. En 1 keer officieel voor Agrippa. Dan heb je dus 3 keer Judea, 3 keer Syrië. En daarna kom je in Handelingen 27 terecht. En dan zijn we daadwerkelijk bij de heidenen in het algemeen. Namelijk bij de keizer van het grote keizerlijke Romeinse wereldrijk. Hè? Je moet die opbouw daarin zien. En dat wordt hier systematisch gedaan. In voorgaande hoofdstukken hadden we, laten we zeggen, verkondiging van het evangelie aan het volk als zodanig. In deze hoofdstukken ligt de nadruk op dat het gepredikt wordt aan de koningen, de leiders van het volk, degene die officieel en in rechte het hele volk vertegenwoordigen. Goed. Ik zal u nog even wat anders bij zeggen. Niemand vraagt dat, maar het kan toch moeilijk als toevallig beschouwd worden dat deze twee stadhouders van Syrië ongeveer dezelfde naam dragen. Felix en Festus, eigenlijk is hetzelfde. Maar dat verschijnsel kennen we uit de Bijbel nog een keer. In Handelingen kwamen we het eerder tegen. Was het Handelingen 11? Ik weet zo gauw niet meer. Weet je veel, 12. Paulus in Filippi. Maar ze waren met z'n tweeën. Het was Paulus en Silas. Ja, maar Paulus heette Saulus en Silas heette Silas, maar Saulus of Silas is echt hetzelfde. Uit het Hebreeuwse Saul, maar dan met een vergriekste achtervoegsel. Hebben wij in Nederlands ook? Nee, ik kon er moeilijk uitkomen, want ik dacht aan Hugo de Groot. Die is in de geschiedenis bekend als Hugo de Groot. In de wetenschap heet hij Grotius. Zonder de voornaam Grotius. Dan komt er dus weer zo'n, dit moet een Latijn voorstellen, maar er komt dus een achtervoegsel achter. Hè? En er zijn nogal wat Nederlandse namen en achternamen die dat ook hebben. Hè? Nou goed, laten we maar weer even liggen. Maar we kennen ook Saulus en Silas, die dus feitelijk dezelfde naam dragen. En daarnaast hebben we nog het verschijnsel van twee mannen, waarvan maar één bij naam genoemd wordt. Dan heb je ook hetzelfde. Twee mannen en één naam. En onder alle omstandigheden, hè, de Emmausgangers, om maar eens wat te noemen. Ja, de Kleopas geloof ik, hè. Weer. Maar het hele verschijnsel is de uitdrukking van de 10 stammen van Israël met hun eerstgeboorterecht, met hun dubbele deel. Hebben die nog? Het is moeilijk te argumenteren, dan moet ik al die schriftplaatsen nazoeken in een verband plaatsen. En dan zie je dat verschijnsel. Hè? Als gemeentelijke dingen naar voren gebracht worden, dan krijg je altijd dat dubbele, omdat nou eenmaal de eerstgeborene dubbel telt. En het is tamelijk verbijsterend dat je dat hier ziet aan de kant van ongelovigen. Maar dat is omdat ze uitdrukking geven aan de 10 stammen van Israël. Voor de symboliek uiteraard. En daarom zeg ik dat met redelijke vrijmoedigheid allemaal. Paulus 3 keer voor de Joden en nou 3 keer voor Syrië. Als uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Het is trouwens zo, ook niet voor niks lijkt mij dat in dat verband ook inderdaad al die alle stammen genoemd werden. Hadden we die al gelezen? Oh nee, dat komt pas in hoofdstuk 26. Daar noemt hij ze allemaal, hè. De welke onze 12 geslachten, 26 vers 7. Zodat je ziet dat Paulus in gedachten wel degelijk daarbij is, hè. Speelt verder geen rol van betekenis in de geschiedenis hier, maar voor de symboliek wel. Het zou tot ons doordringen wat er gebeurt. Het is ook de volgorde waarin het evangelie officieel gepredikt geworden is. Eerst aan Judea, daarna, er zijn twee stammen aan de Joden, daarna officieel aan de 10 stammen, daarna aan de heidenen. De 2 wilden niet, de 10 wilden wel, en dus werd door de 10 vervolgens het evangelie aan de heidenen gepredikt. Alleen ben ik nou ver buiten de dagen van Handelingen inmiddels al. De wat ruimere kerkgeschiedenis, die hier in deze boeken wordt gecomprimeerd, of erin wordt geprojecteerd, als het ware. Nou goed, waar waren wij? Hoofdstuk 25, vers 11 en dan vers 12. Toen antwoordde Festus, als hij met de raad gesproken had. Want hij is daar niet alleen om recht te spreken. Zo'n man zit er altijd als voorzitter van het comité, zal ik maar zeggen. Of van de rechtbank, of hoe het mij heten mag. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Maar als hij met de raad gesproken had, dan zegt hij, hebt gij u op de keizer beroepen? Hebben we dat goed begrepen? Oké, gij zult tot de keizer gaan. Dat is dan de beste optie natuurlijk, gewoon doen wat Paulus gevraagd had. Het was zijn recht, kon niemand ontkennen, de Joden moesten daar ook voor zwichten eigenlijk. Maar het was wel natuurlijk de bedoeling dat de apostel naar die keizer zou gaan. En dit is een leuke manier om binnen te komen, toch? Als je wil weten hoe het gaat bij een rechtbank enzovoort, dan zou ik zeggen, pleeg een misdaad. Dat het beste, nee, iemand vermoorden, dat schiet niet op. Gewoon door het rode licht rijden of zo, dat is. Want daar zijn ze fel op, hè? Of je belasting niet betalen, daar zijn ze heel fel op. Toch? En andere dingen, dat laten ze lopen. Maar laat me zitten. Als enige dagen voorbij gegaan waren, kwamen de koning Agrippa en Veronica. Agrippa en Bernike te Caesarea om Festus te begroeten. En niet denken dat Bernike de vrouw is van Agrippa, het was zijn zus. En tegelijkertijd de zus van Drusilla. En zo is het wereldje maar heel klein. Maar dat is vaak op dat niveau, hè. Ze kwamen Agrippa en Bernike te Caesarea om Festus te begroeten. Festus als stadhouder van Syrië en Agrippa, koning Herodes Agrippa de II als koning van Judea. Maar het is eigenlijk een onderafdeling van Syrië, want Judea maakt deel uit van Syrië, dat weet u, hè, van die provincie. om zo te zeggen. Nou goed, en al toen zij al daar vele dagen doorgebracht hadden, heeft Festus de zaken van Paulus aan de koning verhaald, zeggende, er is hier een zeker man van door Felix gevangen gelaten, achtergelaten, om wiens wil, als ik te Jeruzalem was, de overpriesters en de ouderlingen der Joden verschenen, begerende vonnis tegen hem. Aan de welke ik antwoordde dat de Romeinen de gewoonte niet hebben enige mens uit gunst ter dood over te geven. Nou, dit ligt hier natuurlijk. Ja. De Romeinen hebben die gewoonte niet, nee. Maar goed, het is maar, dat is politiek, het is maar van welke kant je het vertelt. Je moet het van de ene kant doen en van de andere kant vertellen, dat is het eigenlijk. Goed. En dan staat er... enige mens uit gunst de dood over te geven, eer de beschuldigers tegenwoordig heeft en plaats van verantwoording gekregen heeft over de beschuldiging enzovoort. Net alsof er nog niks gebeurd was, maar er was al het een en ander gebeurd natuurlijk, en het duurde inmiddels ook al jaren. Als zij dan gezamenlijk al hier gekomen waren, zo heb ik geen uitstel nemende desdaags daaraan op de rechterstoel gezeten en beval dat de man zouden voorgebracht worden, over welke de beschuldigers hier staande geen zaak hebben voortgebracht waarvan ik vermoedde, maar hadden tegen hem enige vragen van hun godsdienst en van zekere Jezus die gestorven was, welke Paulus zeide te leven. Dat heeft u goed begrepen. Ja, dat is het. En als ik over de onderzoeking van deze zaak in twijfeling was, zei ik of hij wilde gaan naar Jeruzalem en al daar over deze dingen geoordeeld worden. En als Paulus zich beriep dat men hem tot de kennis des keizers bewaren zou, zo heb ik bevolen dat hij bewaard zou worden tot de tijd toe dat ik hem tot de keizer zenden zou. Dat is soms van het seizoen afhankelijk of van, er gaat voorlopig nog geen schip, of de eerste bus gaat pas over 3 weken. Zoiets. En Agrippa zeide tot Festus, ik wil ook zelf die mens wel horen. En het afspraak is, morgen zult gij hem horen. In vers 23. Des anderen daags dan, als Agrippa gekomen was en Bernike met grote pracht, en als ze ingegaan waren in het rechthuis met de oversten over 1000, met al die hofmaarschalken en hoe dat maar heten mag, hè. Met pracht en praal en met zeer veel hooggeplaatsten, en de mannen die de voornaamsten der stad waren, dus een heel gezelschap, een hele toestand, hè, werd Paulus op bevel van Festus gebracht. En Festus zeide, koning Agrippa en gij mannen allen die met ons hier tegenwoordig zijt, officiële toespraak natuurlijk, inleiding van de feestelijkheden, gij ziet deze van welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken, beide te Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Maar ik, bevonden hebbende dat hij niets des doods waardig geacht had, en terwijl hij ook zelf zich op de keizer beroepen heeft, heb besloten hem te zenden, naar de keizer dus, van welke ik niets zeker heb aan de Heer te schrijven. Daarom heb ik hem voor jullie de voorgebracht en meest voor u, koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Ja, hij moet hem opsturen naar de keizer met een postzegel op zijn voorhoofd. En een begeleidend schrijven natuurlijk, hè? Zo hoort dat, hè? Begeleidend schrijven. Maar hij wist niet wat hij erin moest zetten, zegt hij. Dus dat gaan we nou maar bedenken dan. Dus dan krijgt het nog een keizerlijk tintje hier ook alvast. Want het dunkt mij tegen reden een gevangene te zenden en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn te kennen te geven. Precies. Goed. En daarmee krijgt Agrippa het woord. Als eregast. En weer een Herodes dus, hè. We kennen er inmiddels een paar. En vrienden van de Heer waren ze niet. Maar Agrippa zeide tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus. En dan komen we eerst ook weer de plechtigheden. Ik vind het altijd vermakelijk, dat gedoe altijd, hè. Het hoort zo, ik heb er ook niks tegen, maar ik moet er altijd bij grijnzen. Nou goed. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. En herinner u, Agrippa is koning der Joden. Dat is een functie, dat is een titel. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan van der jonkheid aan, het welk van den beginne onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Hij was dus bekend in zijn generatie. Dat zegt hij bij andere gelegenheden ook. En ook dat hij, Galaten 1, en ook dat hij binnen het Jodendom toenam boven zijn geslacht. Dat wil zeggen, in zijn generatie was hij de man. En dat weten al de Joden, zegt hij. Als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, hij zegt, het zal wel niet, maar dat zouden ze kunnen getuigen, dat ze me van overlang gekend hebben en weten wie ik was, dat ik naar de bescheidenste sekte van onze godsdienst, als fariseer, nee, gewoon een fariseer, als fariseer geleefd heb. Dat was dus orthodox en het was het meest trouw aan de oude Joodse traditie, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is wat orthodox ook betekent, trouw aan de leer. Hè? En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Ik denk dat Luther deze tekst ook kende toen hij voor de krijgsraad, wilde ik zeggen, maar voor de Rijksdag stond. Toen hij zei, hier sta ik. Ik ken niet anders. Hè? Want hij was min of meer vrijwillig gekomen. Maar hier sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte. De beloofde hoop, maar hoop en belofte zijn synoniemen. Ze spreken allebei over toekomstverwachting dus. Hè? De hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Dat zijn niet noodzakelijk de Joodse vaderen zoals men ons soms wil wijsmaken. In dit vers maakt het trouwens weinig uit. Maar het zijn gewoon voorgaande generaties. In Handelingen 13 vind je dat ook. Hè? De belofte die God aan de vaderen gedaan heeft, heeft hij vervuld aan ons hun kinderen. Maar dat geldt niet alleen voor de Joden, dat geldt voor de heidenen net zo goed. Maar ik word geoordeeld over de hoop der belofte, de hoop namelijk de belofte, die van God tot de vaderen geschied is, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende verhopen te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden of door de Joden wordt beschuldigd. En dat heeft dan betrekking op de opstanding der doden, hetgeen uit de volgende zin blijkt. Wat of waarom wordt het bij jullie de ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Dat is dus wat beloofd was. En dat weten wij ook tamelijk zeker, want de belofte hangen wij gewoonlijk op aan Abraham, omdat Gods belofte, Gods verband met Abraham, beschouwd wordt als de belofte bij uitstek. En als wij vragen, maar wat geloofde Abraham dan? Dan is het antwoord, hij geloofde in God die de doden opwekt. Romeinen 4. Dat zou je misschien niet meteen zo uitleggen als je het in Genesis leest. Maar dat is wel de interpretatie van de beloften. En hij geloofde daarin. Daar gaat het dus om. Hè? God geeft nieuw leven. God maakt een nieuwe schepping. En dus hij wekt de doden op. En in het bijzonder dan, en in de eerste plaats, de Heer Jezus. Want daar gaat het dan in het kort over. Voor ons is gewoonlijk verbijsterend die uitdrukking van vers 7. Voor sommigen niet. Als Paulus zegt, tot de welke onze 12 geslachten gedurende nacht en dag verhopen te komen enzovoort. Het is een populair vers om te beweren, om te concluderen wellicht, dat de Joden alle 12 stammen van Israël zijn of vertegenwoordigen. Het is maar één groot probleem. Er staat historisch zo zonder meer vast dat dat niet het geval is. En de Joden zelf weten dat maar al te goed. En hoe orthodoxer, hoe beter ze dat weten, want hoe vrijzinniger, hoe minder het hun interesseert uiteraard. De Joden zijn twee stammen van Israël. Dat bij toeval een keer een vrouw uit Azer onder de Joden werd aangetroffen, in Lucas 2 was dat namelijk, bewijst alleen dat die tien stammen dus nog steeds in de verstrooiing zijn. En één is er verstrooid geraakt onder de Joden. Maar meestal gebruikt men dat als argument dan, hè? Zo van, alle stammen zijn alweer terug, niet alleen de Joden, niet alleen de twee stammen, maar ook de tien stammen. En we beschouwen de term Jood, of Joodse volk als aanduiding, van alle 12 stammen van Israël. Meestal doet men dat trouwens gewoon in onwetendheid, maar sommigen doen dat bewust zo. Omdat ze die 10 stammen los van de twee niet willen erkennen. Maar goed, dat kan ik ook niet helpen. Maar dat kan het niet zijn. Paulus zegt, onze 12 geslachten en de Joden zijn maar 2 van die geslachten. Officieel. Ik vraag me, als ik het lees moet ik altijd denken aan, en dan die 13e nog. Want er waren 13 stammen, hè? Dat weet u. Hè? Dus altijd 13, maar er worden er nooit meer dan 12 genoemd. Dus officieel 12, maar er is ergens nog één. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. De apostel ook niet. Maar het verbijsterend is dus dat hij als Jood in ieder geval geweten heeft dat de Joden de slechtste 2 stammen van Israël vertegenwoordigen. Maar niettemin zegt hij tot de welke onze 12 geslachten, dat wil zeggen, hij doet een uitspraak over de 2 en over de 10 stammen. Toch? En hij zegt dat al die 12 geslachten niet alleen verhopen te komen tot de vervulling van de beloften die God gedaan heeft, maar hij zegt ook van hen dat zij daartoe geduriglijk nacht en dag God dienen. Want dat is die tussenzin. Het woord God had ik alleen niet mee mogen lezen. Het punt is dat het woord dienen zo zonder meer opgevat wordt als aanduiding van religie, dat noemen wij godsdienst. Het woord God komt er echter niet in voor, toen hebben de vertalers erbij gezet. Maar wat de apostel gewoon zegt, is dat ze religieus zijn. En langs die route ooit een keer hopen te komen tot de vervulling van wat God beloofd heeft. Dat ze echt God dienden, dat is bepaald niet het geval. Het judaïsme dient God namelijk niet. Dat denken zij wel, ze noemen het ook zo. Maar het is niet zo. En dat is het onderscheid tussen religie en geloof. Als je God wil dienen, moet je naar hem luisteren. Dat heet geloof. En als je op andere wijze probeert God te manipuleren, want dit is een wat grove manier om het te zeggen natuurlijk, maar vooruit. Als je op een andere manier probeert God te bewegen tot het een of ander. Ja, dat heet religie. En het heeft altijd van doen met wet. Uiteraard, hè. En wat de apostel zegt is dat ze religieus zijn, zelfs redelijk fanatiek, en dat ze wachten op de vervulling van de beloften die God gedaan heeft. Waarvan hij zegt dat dat primair is, opstanding uit de dood, maar hij zegt er niet bij dat die 12 stammen dat ook geloven. Dat zo die beloften Gods vervuld worden. De Joden in het algemeen verwachten de komst van de Messias, want God heeft de Messias beloofd. Maar die verwachten dan herstel van een Israëlitische staat. Overigens van 12 stammen en niet alleen maar van het Joodse volk. Hè? Dat verwachten zij. Dat er in de praktijk wat anders uitziet, dat verwachten zij niet. Want ze zijn traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat geldt voor christenen natuurlijk ook dikwijls, maar vooruit. Maar nog een keer dat vers, hè? Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende, religieus zijnde, verhopen te komen. Over welke hoop ik, ook koning Agrippa van de Joden, wat beschuldigd. En dan kun je zo'n hoofdstuk verder lezen, dat heb ik vanavond al een keer gedaan, maar niet met u. En er staat echt niet in dat iemand reageert op die kwestie van die 12 geslachten. Want het is toch een wat merkwaardige uitspraak, voor ons. Want je vraagt je af, wat weet Paulus dan van die andere 10? En het antwoord moet zijn, alles.
Hij kent ze.
Anders kan hij dit niet zeggen, hij weet wie het zijn. En daarna weet ik wel dat je geen conclusies mag trekken, officieel, volgens de wetten van de logica, geen conclusie mag trekken uit dingen die er niet staan. Dat mag officieel niet. Als er niet gezegd wordt, niet staat, dan mag je dat niet als argumenten gebruiken. Dat is ook inderdaad zo. In het algemeen. Maar goed, het neemt niet weg dat het soms toch opmerkelijk is wat er niet staat. Omdat je iets anders zou verwachten. En dat is heus legitiem om daar aandacht voor te vragen. Let op wat er niet staat. Als er staat, de zaligmakende genade Gods verschenen en onderwijst ons, dan moet ik me inhouden, anders zeg ik elke keer bij, let op wat er niet staat. Namelijk wet. Staat niet wet, staat genade. Moet opvallen. Nou goed, ons niet, want we hebben het langzamerhand wel geleerd, mag ik aannemen. Maar wat mij opvalt in dit hoofdstuk, is dat er niemand struikelt over de uitdrukking onze 12 geslachten. En de ene verklaring is, de Joden zijn de 12 geslachten, maar dat is nou eenmaal niet zo. En dus is de andere verklaring, dat niet alleen Paulus zijn kende, maar Agrippa ook en Festus ook, iedereen wist dat blijkbaar. En dus wordt het ook niet tegengesproken of vraagtekens bijgesteld of wat dan ook. Het is bekend en dat is wat ik inderdaad geloof. Dat het bekend is wie die andere 10 stammen zijn, waar ze zich bevinden zo ongeveer en hoe je welke bus je moet nemen of welke tramlijn om er te komen. Zoiets, toch? Nou ja, als dat niet voldoende argument is, heb ik ook altijd nog een andere en dat is een heel simpele. Vooral als je hem simpel houdt ook, want ja, met de Bijbel, er wordt zoveel mee omgerommeld natuurlijk. Dat heeft me ook vaak moeite genoeg gekost om het ervan te ontdoen van allerlei vooroordelen. Ik weet nog dat ik voor het eerst de Efezebrief bestudeerde zelf. En toen las ik, gij die eertijds heidenen waart vervreemd van het burgerschap Israëls. Dan denk je, hoe kan dat? Nou, dan kijk je dat na bij de commentatoren. En die zeggen dan allemaal, nou ja, het is geschreven aan heidenen, die zijn niet vervreemd van het burgerschap Israëls, want ze waren nooit Israëlieten. Dus je moet het woord toch lezen alsof er staat vreemd van het burgerschap Israëls. En toen dacht ik, nou dat zal het dan weer, zal ik vroeger ook wel gezegd hebben. Op gezag van Boelinger onder andere, Boelinger zegt het geloof ik, hè? Onder andere dan. Later werd ik wat onafhankelijker van al die commentatoren. Dan zoek je het op in de grondtekst. Maar er staat wel degelijk vervreemd van het burgerschap Israëls. En het wordt herhaald in Colossense. Dan heb je alleen een probleem. Dan zeg maar, ja, maar het zijn heidenen die hadden geen deel aan het burgerschap Israëls. Maar bij nader inzien, er moeten vele heidenen zijn die oorspronkelijk, althans hun voorvaderen, deel hadden aan het burgerschap Israëls. Betreft alle erfgenamen, zal ik dan maar zeggen, van de 10 stammen van Israël. Die zijn vervreemd van het burgerschap Israëls. Toch? Ja, of je moet burgerschap Israëls in een andere betekenis noemen. Zo van Israël, dat zijn de gelovigen. En de heidenen zijn er van afgedwaald. Heel de mensheid is afgedwaald, staat er immers. Samen zijn ze afgeweken en dus vreemd geworden van het burgerschap Israëls. Maar zo wordt die term in de Bijbel niet gebruikt. In de theologie wel. En dan klets je er weer uit. En dus exact lezen, je niks wijs laten maken. Dus dan gaan we weer. Jacobus stuurt een brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. En als je het niet moeilijk doet dus, dan moet de man dus blijkbaar geweten hebben wie die lui zijn en waar ze wonen. Anders kun je ze geen brief sturen. Toch? De brief moet bezorgd kunnen worden. Wat je er ook verder bij bedenkt. Nou goed, daar heb je er dus nog een. Die wist het dus ook, blijkbaar. Dat mag je ook aannemen, want Jacobus was de tweede erfgenaam van de troon, hè? Over de Joden, als broeder des Heren. Het is dat de Heer leeft, dus hij kan geen troonsrechten laten gelden. Maar hij vertegenwoordigde hem wel in de gemeente in Jeruzalem, hè? Of gewoon in Jeruzalem. Zo was het natuurlijk wel. Maar inderdaad, Jacobus wist het blijkbaar ook. Dan vind je natuurlijk, maar die is iets neutraler, die kwestie in Matteüs 19, waar Nou ja, dat komt erop neer. Hoe zal het met ons af? De heer zei over die rijke, rijke jongeling dat hij alles moest opgeven en de heer volgen. Toen werd Petrus wakker. Die zei, ja, maar wij hebben alles opgegeven en zijn nu gevolgd. Maar wat zal ons dan geworden? Weet u nog, dat verhaal. En toen werd hen gezegd dat als zij de heer zouden gevolgd zijn, Matteüs 19, vers 28. Als de heer zouden gevolgd zijn in de wedergeboorte, of als ze de heer zouden gevolgd zijn in de wedergeboorte, zouden zitten op 12 tronen oordelende de 12 geslachten van Israël. Die worden er ook genoemd en niemand vraagt ernaar hoezo die 12 geslachten van Israël. Waarom ook? Men wist waar die lui woonden, ze hadden goed opgelet bij adreskunde. Toch? Ik heb er niet de minste problemen mee. En hetzelfde vind je dan nog in Lucas 22, vers 30. Nou ja, dat was het dan wel ongeveer, want daarna hebben we natuurlijk andere termen. Maar dan raak je, kom je echt in symbolische terminologie te sprake. In symbolische terminologie terecht. Maar het lijkt me duidelijk dat deze mensen wisten wie die 10 stammen waren. Dat is ook de reden waarom er verder nooit over gesproken wordt. Als iedereen het weet, waarom moet het gezegd worden? Wij zijn het vergeten om een of andere reden. Maar in de Bijbel zijn ze niet vergeten. Ze worden gewoon gevolgd. En dat kan ook. Je kunt ze gewoon door de geschiedenis volgen. Maar kijk, het zal toch duidelijk zijn dat als zij vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, dat zij dus niet bekend zijn onder de naam Israël. Bovendien, ze moeten ergens zijn op aarde, kan niet missen, en er is geen volk dat Israël heet. Dus moeten ze een andere naam dragen. En de vraag is welke? Nou, er zijn een paar antwoorden op. Omdat de verschillende delen van dat volk onder hun eigen naam verder zijn gegaan. Maar wij kennen ze in onze dagen nog altijd als de zonen van Isaac. Dat lijkt mij een duidelijke. En de Saxen. En in de tweede plaats als het volk van Omri. Alleen omdat Omri begint met de Hebreeuwse Ayin. Dat dit moet een medeklinker zijn en niet een A. Of een O van Omri. Een soort keelklank schijnt het te zijn. Schijnt dat het het dichtst ligt bij onze NG-klank. Hmm. Dan wordt het dus Ngomri, en als die wat hard wordt, wordt het Komri. En als je het, en Komri, dat schrijf je met een C, een lange I, een M, een R en een I. En waar wonen die lui? C, Y, M, R, I. Ja, wij spreken het uit als Kimri. Dat is Wales. Maar dat is gewoon de naam van Omri. Nee, er is geen twijfel over, hoor.
De Kennemerland.
Juist, de Kennemers zijn dat, ja. Daar komt de naam Kennemerland vandaan, waar onder andere Saxenheim ligt. Ook dat is nog waar. Het algemeen beschaafd Nederlands is eigenlijk het Kennemer dialect, ja. Zeg maar Haarlems. Ja, van huis uit. Maar goed. Ja, weet ik. Maar ik had een goede vriend, hoe heet je ook, Willem Jones. Die heb ik wel eens aan de telefoon met zijn dochter horen praten in die taal, hoe heet dat? Dat noemen ze zo, hè? Kimberly Welsh. Nou goed, ik dacht vast dat het Hebreeuws was.
Dat is Gaelic.
Nee, dat is verwant. Het is een van de Keltische talen dus, ja.
Het stikt van de medeklinkers.
Ja, tuurlijk ja. Althans als je het opschrijft. En die klinkers die zijn niet belangrijk en dus worden ze soms heel verschillend uitgesproken of ze worden gewoon verwaarloosd, worden helemaal niet uitgesproken. Zie. Maar die Kimberly die worden geacht Keltisch te zijn en Kelten is weer hetzelfde als Galaten. Schrijf het maar op en laat de klinkers maar weg, heb je echt hetzelfde woord. Kelten of Galaten en dat betekent gewoon een volk van vreemdelingen. Vreemdeling betekent dat, zo werden ze door andere volkeren genoemd. Die vreemdelingen, die Galaten, de Galliërs. Ze blijven rare jongens. Maar men wist heel goed waar die lui huisden, wie zij waren. En in de dagen van handelingen leefden ze rondom heel de Middellandse Zee. Ga de geschiedenis van die lui maar eens na. Ze hebben nog eens op het punt gestaan Rome te veroveren. Maar dat was nog voor de dagen van het grote keizerrijk. Het is niet gebeurd, maar Rome is wel door hem belegerd geweest. Dat is niet veel gescheeld. Maar goed, dat maar weer even terzijde. Maar het gaat er maar om dat we herkennen dat Paulus heel goed wist wie en waar die andere stammen waren. En ook dat in hun religie sprake is blijkbaar van laten we zeggen, messiaanse verwachting. De verwachting van de komst van een verlosser. Nou kan ik dat rustig zeggen, want ook buiten die volken bestaat dat idee. Dat bestaat namelijk altijd. Er moet toch een keer iets veranderen. Er moet dus iemand komen die de verandering brengt. Dat is makkelijk genoeg, hè? Maar in ieder geval zegt de apostel dit van de 12 stammen van Israël. En daar gaat het maar om. In het Keltisch was hij trouwens bekend als Uzu. Die man die komen zou. Ook was bekend dat hij geboren zou worden uit een maagd. Hoe ze dat wisten, ja, weet ik veel. Want ik kan het in het Oude Testament niet. Ja, Jesaja, was dat nog onder de 10 stammen? Het zou net kunnen. Inderdaad. Maar dat verwachten ze. En toen dus aan hen het evangelie gepredikt werd van Uzu, Jezus, Christus, geboren uit de maagd, was het niet zo moeilijk meer om tot geloof te komen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, dat viel wel in het putje, heet zoiets. Hè? Nou goed, maar daar hoef ik verder niet op in te gaan. Het gaat er maar om dat wij dat herkennen. Dat wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Dat is de enige goede verklaring van zo'n vers. Want de Joden zijn niet de 12 stammen van Israël. Integendeel. Bovendien, uit verschillende bronnen tot vandaag wordt ons verteld waar die 10 stammen gebleven zijn. Ook uit volstrekt ongelovige en onchristelijke bron vinden we dezelfde verhalen. Ze zijn niet altijd helemaal dekkend, dat wil zeggen gelijk. Er zitten wat onderlinge verschillen tussen, maar het zijn nuanceverschillen. In het algemeen weet men het heel goed. Zebulon hier in Nederland, zal ik maar zeggen. En, hoe was het weer? Ruben. Ruben in dat is Frankrijk, de Franken, Ruben. Stam van Ruben. West-Duitsland. Oostelijk Duitsland ligt iets anders. Maar het westen van Duitsland, dat is Gad. Stam van Gad. En zo verder. Ik bedoel, dat zijn dingen die redelijk aantoonbaar zijn. En waar men dan ook unaniem over is. Of men verwerpt het met het hele verhaal van de 10 stammen. Zoveel die zijn er niet meer. Of die moet je verzoeken binnen het Jodendom en het is het dan. Het is heel hardnekkig, want af en toe lees je weer in de krant of in een christelijk blad dat men misschien weer een van de 10 stammen ontdekt heeft. En dan gaat het over een of andere groepering die er gebruiken op nahoudt die nogal Joods zijn. En dan roep ik altijd meteen heel hard, die zijn het dan dus niet. Want de 10 stammen hebben geen Joodse achtergrond, integendeel. Judaïsme is pas ontstaan nadat de 10 stammen al 100 jaar daarvoor waren weggevoerd, meer dan 100 jaar, in Assyrische ballingschap. Dus iets Joods moet je onder hen zeker niet vinden. Ze zei iemand, maar Messias verwachting is toch Joods? Ze zeggen ja, in Zuid-Amerika onder de Inca's verwachten ze ook zo iemand. De gevleugelde slang, dat is nog Bijbels ook, waar die het vandaan hebben. Nou ja, van Noach misschien. Hè? Nee, ik kan het niet uitspreken. Het is met allemaal Q's erin en zo. Ik kan die naam niet uitspreken. Ja, een kwartel. Zoiets. Een kwartel, ja. De slang met veren en vleugels. Maar die komt in de Bijbel voor, want een seraf is in feite, voor zover je in de Bijbel beschrijving hebt, een gevleugelde slang. En het is een type van Christus. Dus klopt precies. Nou goed. Dan laten we het maar weer bij. En we gaan even terug naar Handelingen 26. De 12 geslachten, Paulus kende ze. Daarna te beweren dat hij ze bezocht heeft, lijkt me ook duidelijk. Want dat mag dan voor hem geen enkel probleem geweest zijn. Bovendien, hij beriep zich op de keizer. Hij zou terechtkomen in Rome, in het Britse paleis. En daarmee bij de hoogste gezagsdrager binnen de 10 stammen. Namelijk de Britse vorst. In de dagen van Paulus' gevangenschap, eveneens gevangene van de keizer in Rome. Prachtig verhaal. Maar goed. Dan vers 8. Wat? Of een of andere vragend ding. Hoezo? Mag voor mij ook. Waarom is het makkelijkste? Maar dan wordt het zo'n concrete vraag. Het is meer retoriek, hè? Wordt het bij jullie onmogelijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Wat krijgen we nou? Vinden jullie dat onmogelijk? Dat God zijn beloften vervult, want daar ging het om. En daarna zegt Paulus, ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb, te Jeruzalem, en heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Of dat echt gebeurd is, weet ik niet, want het kan ook nog gelezen worden als, en zouden ze omgebracht zijn, dan zou ik ermee ingestemd hebben. Want verder lees je dat niet, hè, dat dat gebeurd is. Nou ja, hij, wat deed hij ook alweer, moord en brand. Hij zou het goedgekeurd hebben, hij keurde het goed, hij heeft het niet zelf gedaan in ieder geval. En of het verder gebeurd is, weet ik ook niet. Ja, Jacobus, dus het is wel gebeurd, ja. Die andere Jacobus dan, hè, een van de 12. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren en bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden enzovoort. Maar goed, daarna vertelt hij hoe die veranderd is en hoe de Heer zichzelf bekendgemaakt heeft. Dat verklaart zijn veranderde positie, maar het bewijst bovendien de opstanding van Christus, want dat is de kern van de zaak, hè. Paulus noemt zich hierna ook inderdaad zijn getuige in vers 26. Om u te stellen tot dienaar en getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Prachtige uitdrukking, einde van vers 16. En getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Goed lezen, hè? Wat had hij dan gezien? Je kunt ook vragen, nee, je kunt niet verder anders vragen. Wat had hij dan gezien? De Heer, van wie hij getuige zou zijn, net als de apostelen in Handelingen 1. God heeft hem opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Dit was Handelingen 2 trouwens, wat ik nou citeer. Want men is getuige voor de wet, juridisch. Men getuigt, men draagt dus het wettig bewijs aan, of men draagt het bij, van de opstanding van de Heer Jezus. En Paulus zou getuige zijn, dan moet hij getuige zijn, kan hij alleen getuige zijn als hij de levende Jezus gezien heeft. En dat is ook wat er staat, want er staat getuige de dingen beide die gij gezien hebt. Wat had hij gezien? De Heer. En in welke ik u nog zal verschijnen. Heb je dat? De Heer was aan hem verschenen bij deze gelegenheid waaraan hij refereert, die hier aanhaalt, en de Heer zal nog vaker zal zich nog vaker aan hem vertonen, vaker aan hem verschijnen. Zie, dat is wat hij gezien had en waaraan hij refereert, meer niet. En de Heer belooft dat hij daarvan zal getuigen en verlost zal worden, althans gedurende lange tijd, van dit volk, vers 17, van het Joodse volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zende. Die leest men altijd maar half, hè? Tot wie wordt Paulus gezonden? Nee, tot dit volk en de heidenen. Niet alleen maar tot de heidenen. Men is voorgeprogrammeerd, hè? Paulus de apostel aan de heidenen. Dat is een misverstand en hier staat het ook niet. De Heer zou hem zenden tot dit volk en de heidenen. In die volgorde. En dat is ook inderdaad gebeurd, want overal waar Paulus kwam, ging eerst naar de Joden en daarna de heidenen. Opdat ze deel zouden krijgen aan het licht, aan de verlossing die in Christus Jezus is, vers 18. Maar in deze verse nemen wij de draad weer op de volgende keer. Dat duurt dan nog wel even. Wanneer ook alweer?
2 oktober.
2 oktober, oh, dat is nog voor Dierendag. Ja, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat wij hem mogen kennen, de Heer Jezus, als onze Messias. Als degene die de straf onze zonde gedragen heeft, maar die in zijn opstanding gesteld is tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. We danken u dat u ons in hem verlost hebt en in hem eeuwig leven hebt geschonken. Zodat wij, net als hij, zouden wandelen in het licht en zouden wandelen in nieuwheid des levens tot heerlijkheid des vaders. We zeggen u dank voor die grote zaligheid waarop we vanavond weer bij bepaald mochten worden. En we bevelen ons bij u aan voor de tijd die voor ons ligt. Wees u ons nabij en richt u ons oog op u. Maar boven alles verheerlijk uw naam in ons, want daartoe hebt u ons getrokken. Uit de tegenwoordige boze wereld en uit de ijdelheid waaraan wij waren overgegeven. Opdat u onze levens, onze handen zoudt vullen en onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. Amen.